Goedemorgen, broeders en zusters, geliefde toehoorders. U bent weer welkom in Christelijke Gemeente Gods Ware Liefde. Ik wens u een gezegende Sabbat toe en ook een rijk gezegende ochtend, of wanneer u deze preek ook luistert. Mijn naam is André Sugeert, ben voorganger, spreker in deze gemeente. We hebben het jaarthema, zijn we aan het afronden, geestelijke groei. En het thema waar we nog mee bezig zijn, dat is Jezus' oordeel over de gemeenten. En vandaag is dat deel 8. Dat is de brief die Johannes in opdracht van Jezus zelf moest schrijven aan de gemeente in Turkije, Azië in de Bijbel genoemd, Philadelphia. Tijdens de vorige preek in deze serie hebben we de vijfde brief van Johannes, te weten aan de gemeente in Sardes, die hij in opdracht van Jezus ook weer schreef, bestudeerd. In die studie hebben we dus ook geleerd dat deze gemeente de naam had dat ze leeft, maar dat Jezus hen als dood veroordeelt. Dus hij verklaart ze als dood. Ze hebben dus een schijn van leven naar buiten toe, maar in principe zijn ze dus geestelijk dood. Gelukkig waren de voorganger en enkele broeders en zusters in die gemeente wel nog in leven. Maar, dat hebben we gelezen, ze dreigden ook te sterven. En daarom moest Johannes die brief schrijven, met een ernstige waarschuwing van Jezus aan hen, zodat het overige in de gemeente ook niet zou sterven. En dat sterven, dat was dus natuurlijk niet lichamelijk, maar dat was een geestelijke dood. Dus afdwalen, door afgoderij, afgodenoffers eten, hoererij, fysieke hoererij, geestelijke hoererij tegen God. Door ongehoorzaamheid, door ongehoorzaam te zijn dus aan het evangelie van Jezus Christus en de wetten en de profeten van Gods woord. Wat wij tegenwoordig de Bijbel noemen. Daarnaast gaf Jezus de broeders en zusters die wel geestelijk leven in zich hadden, dus de oproep om waakzaam te worden. En te zorgen voor genoeg olie, dus brandstof, om een lamp in een duistere omgeving brandend te houden, totdat Jezus als bruidegom zou komen. Dat betekent dat we kennis moeten opdoen van Gods woord, dus Bijbel moeten lezen en bestuderen. En dat vervolgens in de praktijk moeten brengen, van onder leiding ook van de Heilige Geest, om zo ons licht te kunnen laten schijnen. En dat moeten we volhouden. Dan moeten we volhouden totdat Jezus als bruidegom weerkomt. We hebben dus ook geleerd van hoe we dat eigenlijk moeten gaan doen. En we hebben daarbij een tekstgedeelte bestudeerd over 2 Thessalonicenzen 3, vers 7 tot 13. Kunnen u nog eens nalezen. Kunnen op de preek terugluisteren op onze website www.godswareliefde.nl en dan onder media staat op de voorpagina al aangegeven hoe je alleen te klikken. Of onder informatie in downloads en dan media. En dan kun je het bestandje afspelen. En kun je het luisteren. Wat de geest tot u te zeggen heeft. Ten slotte hebben we ook het loon. Wat Jezus in het vooruitzicht stelt voor diegenen die overwinnaar zijn. Bestudeerd. Namelijk. Dat zij in witte klederen met Jezus zullen wandelen. Dat de naam opgeschreven blijft staan in het boek des levens. En dat Jezus hun naam zal getuigen voor de Vader, dus God, zijn Vader, en de heilige engelen bij hem. Vandaag gaan we verder met de volgende brief in deze serie. Dat is de zesde brief die Johannes moest schrijven aan de gemeente in Sardes. We lezen daar de Openbaring 3 en dan vers 7 tot 13. Ik lees dat voor en de rest van de teksten uit de Herziene Statenvertaling. En schrijf aan de engel van de gemeente in Philadelphia. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft. Die opent en niemand sluit. En hij sluit en niemand opent. Ik ken uw werken. Zie, ik heb uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten. Want u hebt weinig kracht en toch hebt u mijn woord in acht genomen. En mijn naam niet verloochend. Zie, ik geef u enige uit de synagoge van de Satan, van hen die zeggen dat ze Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, ik zal maken dat ze komen, naar uw voeten aanbidden en erkennen dat ik u lief heb. Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken. Zie, ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. Wie overwint, hem zal ik tot een zuil in de tempel van mijn God maken. En hij zal daaruit niet meer weggaan. En ik zal de naam van mijn God op hem schrijven, en de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem dat neerdaalt uit de hemel bij mijn God vandaan, en mijn nieuwe naam. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Nadat we aan 5 brieven aan gemeenten waarin geestelijk verval door dwaalleer, afgoderij en fysiek en geestelijke hoerij bestudeerd hebben, is deze brief toch een verademing, broeders en zusters. Het is eens een keer niet van, ik ken uw werken en ik weet wat u doet en ik weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood, maar u bent afgedwaald, maar u bent dit. Weet je, allemaal die ongehoorzaamheden tegen God. Waardoor je een scheiding veroorzaakt tussen God en de gemeente, de mens. Dus deze brief niet. Eindelijk een gemeente die door Jezus wel vol bevonden wordt. Waar Jezus dus wel tevreden over is. Deze studie gaan we dan ook beginnen door Philadelphia uit die tijd even kort te schetsen. Zodat we ook over de stad Philadelphia een globaal beeld krijgen vanuit de eerste tijd waarin de gemeente was en de eeuw zeg maar daarna. De stad Philadelphia kreeg uit waardering voor haar keizerlijke steun bij de wederopbouw na een aardbeving in het jaar 17, daar hebben we het vorige keer ook over gehad, na Christus, korte tijd later de nieuwe naam Nea Caesarea. Dat betekent nieuwe stad van Caesar. Caesar was de keizer toen. Jezus belooft zijn leidende gemeente een oneindig veel grotere naam. De stad van God, het nieuwe Jeruzalem, dat we hebben gelezen in Openbaring 3 vers 12. Philadelphia ligt dicht bij een vruchtbaar dal, dat met name geschikt is voor de druiventeel, dus wijngaarden. De inscripties uit Philadelphia noemen de vereering van Zeus en Hestia en de Romeinse keizercultus, die was ook al in de eerste eeuw na Christus aanwezig. Een inscriptie uit een nabijgelegen stad noemt een synagoge in die plaats. Christenen ontvingen later een brief van de vroege kerkvader Ignatius, circa 110 na Christus, en zij leden tijdens het martelaarschap van Polycarpus, dat is circa 155 na Christus. Dus in zo'n tijd, die eerste anderhalve eeuw, zo leefde die gemeente. Nou, Johannes moest die brieven schrijven toen hij rond de 80 zoiets was. Ik heb dat precies uitgelegd in het begin van deze serie, dus kun je daar terugluisteren. Nu we een beetje een beeld hebben gekregen over die stad van die tijd, en over de jaren die volgden, dan kunnen we ook een beter beeld hebben van in wat voor omgeving, en wat voor cultuur, wat voor maatschappij leefden de broeders en zusters eigenlijk in Azië. He, onder de Romeinse bezetters nog steeds, met allerlei afgoderijen uit de Griekse en Turkse culturen, met name de Griekse overheersing wat is geweest, en de Romeinse overheersing heel erg, met hun afgoderijen. Dus laten we in deze brief, vers voor vers, de brief doornemen en bestuderen. Ik lees u nog eens een keer het 7e vers. En schrijf aan de engel van de gemeente Philadelphia, dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft, die opent en niemand sluit en hij sluit en niemand opent. In dit vers staan 3 namen van Jezus, namelijk heilige, waarachtige, die de sleutel van David heeft. Zoals we eerder al hebben bestudeerd, is Jezus een persoon binnen de drie eenheid, die samen God zijn, te weten God de Vader, God de Zoon, Jezus Christus, en God de Heilige Geest. Vanuit deze wetenschap weten we dus ook dat God heilig is. Jezus zegt hier dat God, dat Hij God is en dus ook heilig is. He, want Hij noemt zichzelf de Heilige, want die spreekt. Jezus spreekt en Hij zegt de Heilige. Dit zegt de Heilige. Dat betekent onder andere het volgende, het volmaakte, het onaantastbare. God, of Jezus is God en dus onaantastbaar en volmaakt. Er is ook geen fout in God. Er is ook geen zonde in God. God is autonoom. Hij bepaalt alles, weet alles en is almachtig. Er is geen macht boven God, broeders en zusters en geliefde toehoorder. De wereld leert andere dingen, maar dat is een leugen, is utopie, is een fictie, is science fiction wat ze verzinnen. Omdat ze God niet willen erkennen. Maar God is er wel. Hè? Als mijn kind tegen mij zegt, ik heb geen vader meer, is niet zo, zeggen ze niet, gelukkig. Maar stel dat een kind dat zegt, over mij, ik heb geen vader meer, het feit blijft dat ik nog altijd hun vader ben. Of ze dat willen of niet. En zo is dat ook met God. Of de mensen dat willen of niet, of de mensen daar blij mee zijn of niet, of de mensen dat willen erkennen of niet, of de mensen zich eraan willen onderstellen of niet, God is God. God is de schepper, God is de vader, God is heilig, God is almachtig, alwetend en waarachtig. Daarom zegt Jezus ook op een andere plaats dat Hij de Alpha en Omega, dus het begin en het einde is, en alle dingen zijn uit Hem en door Hem. Daarom is Jezus' naam heilig en ook waarachtig. In deze brief gaan we natuurlijk niet op al die namen van Jezus in, want Hij heeft nog veel meer namen en van de Vader, van God. Maar u kunt op de website die ik net heb genoemd, kun je ook in het preekarchief. En als u daar het wachtwoord nog niet van weet, dan stuur u me een mailtje. Dan stuur ik u dat met alle liefde toe. En dan kun je de preken beluisteren. En dan staan er ook preken uit 2016. Wie is God en wie is Jezus? Dan lees je die maar door. Dan lees je die aandachtig door. En er worden een aantal namen die in de Bijbel staan beschreven, worden daar behandeld. En in de toekomst zullen we zeker nog vaker stilstaan bij de namen van Jezus en de namen van God. Zeker, absoluut. Jezus zegt vervolgens, die de sleutel van David heeft, die opent en niemand sluit en hij sluit en niemand opent. Wat betekent dat nou? Het antwoord op die vraag is dat zijn besluiten tot toelating of uitsluiting uit Gods koninkrijk niet omgekeerd, niet veranderd kunnen worden. Als hij dat één keer heeft besloten, dan blijft dat zo. Dat lezen we onder andere in Job 12 vers 14. Ik lees u voor. Zie, hij breekt af en het wordt niet herbouwd. Hij sluit iemand op en het wordt niet opengedaan. En in Jesaja 22 vers 22. En ik zal de sleutel van het huis van David op zijn schouder leggen. Als hij open doet, niemand zal sluiten. Als hij sluit, zal niemand open doen. Dit hoofdstuk leest u de profetie, met name bij Jesaja dus, over Sebna en Eliakim, en schrijft Jesaja de woorden van God op, die zichzelf hier bekend maakt met Heere, de Heere, met hoofdletters, van de legermachten. Heere met een hoofdletter, en verder, de kleine letters verwijzen altijd naar Jezus, in de Bijbel. En Heere met alles hoofdletters verwijst naar God, de Vader. Dus ook hier lezen we dat Jezus God is, want hij zegt Heere, met een hoofdletter en kleine letters, Heere der legermachten. Jesaja profiteert hier wat God gaat doen. En er staat dan dat Sebna de hofmaarschalk van de koning is en verworpen wordt door de Heere, door God, en vervangen wordt door zijn dienaar Eliakim, die dus wel God dient. Om vervolgens hem de macht te geven, zoals we dat hebben gelezen in het vers. En dan staat er aan het eind van vers 23, zodat hij een erezetel zal zijn voor het huis van zijn vader. Hierin zien we ook al een verwijzing naar Jezus. Jezus zit namelijk op de troon, dus op die erezetel aan de rechterhand van zijn vader. En Jezus heeft de sleutels gekregen, dus de bevoegdheid gekregen van de hofmaarschalk om binnen de beslissing als hofmaarschalk, als God, zoon, hè, om binnen de beslissingen te nemen in het belang van de koning. En Jezus mandateert deze macht aan zijn discipelen, zoals we dat lezen in Matthäus 16, vers 19. En ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven. Wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn. En wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Jezus legt daarmee een enorme macht, maar ook dus de verantwoordelijkheid op zijn discipelen, en dus ook op ons, waardoor wij als kinderen van God, dus discipelen van Jezus Christus, Gods Zoon, dus heel zorgvuldig moeten leven en moeten oppassen wat we zeggen. Wat wij namelijk hier op aarde binden of ontbinden, zal dus zo gebonden of ontbonden zijn in de hemel. Dat is wat Jezus zegt. Dat is een koninklijke verordening en mandatering. Dus een mandaat krijgen we. Een overlevering van macht en bevoegdheid. Daarover eist God ook rekenschap van ons. Dus geliefde broeders en zusters, ga daar heel erg zorgvuldig mee om. Weet wat hij zegt in de naam van de Heilige, van de Allerhoogste. Want zo zal het gebeuren. Schrikt u daarvan? Moet u niet doen. U moet namelijk leven dat u te alle tijden voor Gods troon kan komen te staan, want u weet niet wanneer het uw tijd is. Wanneer God op dit moment zegt, zo, is klaar, en u valt dood neer, dan is uw ziel dus bij hem. Of niet? En dat is afhankelijk van hoe u hier hebt geleefd, en of u vanuit uw hart God oprecht hebt gediend en gehoorzaam bent geweest, en lief hebt gehad, of niet. De macht van Jezus heeft hij weer verkregen van God de Vader. Dat zien we ook in de dood en de opstanding van Jezus. Waar Jezus ook naar refereert, zoals we dat hebben gelezen in Openbaring 1 vers 18. En de levende, ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Kijk, die macht over de dood en het rijk van de dood is exclusief voor Jezus zelf. Dat heeft hij van zijn vader gekregen en die houdt hij ook bij zich. Hij heeft ons niet de macht gegeven om over de dood te heersen en daardoor onszelf te kunnen opwekken uit de dood nadat we gestorven zijn. Wel heeft Jezus ons macht gegeven om wonderen te verrichten als dat nodig is om Gods aanwezigheid, Gods bestaan, Gods wil en macht te tonen, Gods woord te bekrachtigen en Gods aanwezigheid te bekrachtigen, zodat mensen die dat zien en daarbij zijn en dat ervaren, gaan geloven of hun geloof bevestigd krijgen en hun door die krachtige daden ook te bemoedigen en daardoor weer het evangelie te verspreiden. Broeders en zusters, daar valt ook de macht om doden op te wekken onder. Dat zien we in onze tijd niet gebeuren. Omdat mensen dat niet geloven. Jezus zegt echter tegen de 70 uitgezonden discipelen het volgende. Ik ga nog even door over dit onderwerp. Lucas 10 vers 9 en vers 16 tot 20. Genees de zieken die daar zijn. En zegt tegen hen, het koninkrijk van God is dicht bij u gekomen. En vers 16 tot 20, wie naar u luistert, die luistert naar mij. Wie u verwerpt, die verwerpt mij. En wie mij verwerpt, die verwerpt hem die mij gezonden heeft. De 70 zijn teruggekeerd van blijdschap en zeggen, Heere, zelfs de demonen zijn in uw naam aan ons onderworpen. Ze waren helemaal verbaasd. Hij zei tegen hen, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Zie, ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand. en niets zal u schade toebrengen. Verblijd u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn, maar verblijd u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel. Broers en zusters en geliefde toehoorders, dit is in onze tijd nog steeds verkracht. Lees u dit hele gedeelte uit Lucas 10 maar voor, thuis door. Ik kan uit eigen ervaring hierop volmondig amen. Dat betekent het is zo, zeg je. Want ik heb dit afgelopen jaar, afgelopen anderhalf jaar, heb ik meerdere keren, zowel in mijn eigen leven, als later ook, eerder en later bij een zuster in het geloof, genezing en bevrijding van demonen meegemaakt. Niet bezetenheid, maar belasting. Belasting door demonen die je ziek maken, om het werk te stagneren, om je geloof te beproeven, hè, om die aan te vallen, maar ook om zeg maar de liefde tussen moeder en kind bijvoorbeeld te scheiden. Ik ga je nog niet alles uit mijn eigen leven vertellen en over deze ervaringen vertellen. Ik denk dat ik daar nog een getuigenis over schrijf die op de website plaats. Dan kun je dat op je gemak doorlezen. En laat dat dan tot bemoediging zijn. Laat het dan ook tot lering zijn. Van welke kracht Jezus aan ons heeft gegeven als broeders en zusters van hem. Als zijn bruid. Nog bijzonderder is de kracht en de macht over de dood die Jezus door zijn geest aan de apostelen gaf. Zoals u dat kunt lezen in Handelingen 9 vers 36 tot 41. Ik lees u vers 37 hiervan en vers 40 en 41 voor. De rest kunt u dan thuis lezen. En het gebeurde in die dagen dat ze ziek werd en stierf. En toen men haar gewassen had, legde men haar in de bovenzaal. En vers 40, 41. Maar nadat Petrus alle naar buiten had gestuurd, knielde hij neer en bad. En hij keerde zich naar het lichaam en zei, Tabitha, dat betekent meisje, sta op. En zij deed haar ogen open en zodra zij Petrus zag, ging ze overeind zitten. En hij gaf haar de hand en hielp haar opstaan. Hij riep de heiligen en weduwen. Niet fluisteren, hij riep, kom, kom! En plaatste haar levend voor hen. Niemand kon het ontkennen. Ze was gestorven. Ze had haar zelf afgelegd. Ze had haar zelf gewassen. Zelf in die bovenkamer gebracht. Zelf opgebaard. Zoals dat gebruikelijk was in die tijd. En dan komt Petrus. Knielt neer en bidt. En dat is zo belangrijk. Want het is niet door onze eigen kracht. We moeten die kracht bidden van God. En vragen naar Gods wil. En als dat Gods wil is. Dat hij die macht. Die kracht van hemzelf door ons heen laat werken op de zieke, op de overledene, op degene die bezeten is, op degene die aangevallen wordt van de Satan, wil laten betonen, dan werkt hij door ons heen. Dat is niet van onszelf. Dat kunnen wij mensen niet zelf. Maar Jezus, Gods Zoon, God zelf, heeft ons die macht en kracht gegeven in de naam van hem. Gelooft u Gods woord, broeders en zusters? En geliefde toehoorder. Gelooft u dit? Ik heb het ervaren. Ik spreek nu niet alleen maar uit de Bijbel. Ik spreek ook gewoon uit eigen ervaring, broeders en zusters. Gods geest heeft alle macht. En wij krijgen, als we vervuld zijn met Gods geest, krijgen wij die macht van Jezus zelf. Hij mandateert dat aan ons, zodat zijn werk door kan gaan. Hier op aarde wordt. Hij moest terug. Hij moest uiteindelijk terug naar zijn vader. En hij bestuurt dat en hij komt terug. Het is adventtijd. Ik heb nog geen adventboodschap, denken de mensen. Want ik praat over de brieven die Johannes moest schrijven in opdracht van Jezus aan de 7 gemeenten in Azië. Maar, hij zegt telkens, blijf trouw en ik kom spoedig terug. Dat is toch advent? Wij hoeven niet meer te wachten op de Messias die geboren wordt uit Maria. Dat is al 2000 jaar terug gebeurd ongeveer. En hij heeft al die wandel gedaan, hij heeft gepredikt, hij heeft alle macht gegeven, hij heeft alle macht en kracht uitgedragen en laten zien aan de mensen in Jeruzalem, aan de mensen in Galilea, aan de mensen in Samaria. Weet u, hij heeft daar gewandeld. Hij heeft daar het werk volbracht aan Golgotha. En hij heeft de dood overwonnen en is op de zondag, dus op de dag na de Sabbat is hij blijven liggen. Dat is ook een teken voor ons. Eer die rustdag, doe wat God de Vader heeft geboden in het vierde gebod. Ben dan niet eigenwijs over een ongehoorzaam, omdat het allemaal veel gemakkelijker is en het doet er allemaal niet toe. Dat bepalen wij niet, dat bepaalt God. En God heeft geschreven in zijn wet, de houten Sabbat. En als we dat doen, dan helpt God ons. Als wij hem gehoorzaam zijn, geeft hij ons die kracht en macht om te heersen over de geesten van de duisternis. Over de machten van deze wereld. En als je dit gelooft, kan Jezus ook tegen u het volgende vers uit deze studie zeggen, uit deze brief. Het achtste vers van Openbaring 3. Ik ken uw werken, zie. Ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten. Want u hebt weinig kracht en toch hebt u mijn woord in acht genomen en mijn naam niet verloochend. Jezus belooft de broers en zussen van Philadelphia geopende deuren naar de hemel. Is dat niet prachtig? Is dat geen mooie belofte? Omdat ze namelijk trouw waren, ondanks hun zwakte. Ze waren trouw aan Gods woord. En in volledig geloof en vertrouwen in Jezus' naam en zijn evangelie, zijn woord, om vervolgens daardoor van hem en zijn evangelie te kunnen getuigen. In een afgoderijwereld. Een wereld vol keizercultus, vol allerlei goden, vol hoererij. Het negende vers. Zie, ik geef je enige uit de synagogen van de Satan, van hen die zeggen dat ze Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, ik zal maken dat ze komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat ik u lief heb. Kijk, als ik dat vertaal naar onze maatschappij, dan zou ik hier zeggen, zie, ik geef je enige uit de synagogen van de Satan, van hen die zeggen dat ze christenen zijn, maar het niet zijn, maar liegen. Tja. Jezus noemt de Joden die deze christenen vervolgden en de toegang tot de synagoge ontzegden, leugenaars en dienaars in de synagoge van de Satan. Een voorbeeld van dit soort mensen lezen we in Lucas 37 tot 54. Dat kunt u thuis lezen. Waar Jezus een wee uitspreekt over de fariseërs en de wetsgeleerden. Later laten deze zogenaamde herders van God, herders van Gods volk, leiders van Gods volk, die dat overigens in de praktijk voor God niet waren, maar alleen voor zichzelf, die lieten later dus hun ware aard zien als ze Jezus gevangen laten nemen, bespotten, martelen en laten doden door de Romeinen aan het kruis. Een misdadigers dood kreeg Jezus. Dat was de laagste doodvonnis die ze konden uitspreken. Het laagste voor het uitschot van de wereld. Daar was de kruisiging voor. En normaal gesproken werden die misdadigers, die lieten ze hangen. Kwamen de vogels en roofvogels en die pikten het hele lichaam kaal. Totdat de botten allemaal van het kruis afvielen. Als waarschuwing voor mensen van buitenaf, van luister, wij laten hier niet met ons spotten, dit is onze wet, ons gezag en dat geldt. Zielige mensen waren dat. Zielig eigenlijk. Zo verkeerd bezig. Zo verkeerd en tegen Gods gebod in. God verachtend, God bespottend, Jezus dus als Gods zoon bespottend. En toch moest iemand zeggen, een van die soldaten, waarachtig. Dit is Gods zoon. Broeders en zusters, dit woord komt niet van mij. Dit woord komt uit de Bijbel. Dit woord komt van Jezus zelf. Van God, de Vader. Van de Heilige Geest. Luister daarna. Veracht het niet, bespot het niet. Gooi het niet weg, doe er wat mee. Jezus belooft hier dus de gemeente in Philadelphia dat Jezus die mensen, die huichelaars, zal dwingen om aan de voeten van zijn volgelingen te bidden en te aanbidden en te erkennen dat hij hen lief heeft. net zoals Jesaja dat voorzag, dat de heidenen zich voor de Israëlieten zullen neerbuigen. Die profetie lezen we in Jesaja 45, vers 14. Zo zegt de Heere, met hoofdletters dus God, de Vader. De arbeidersopbrengst van de Egyptenaren en de koophandel van de Cushieten en de Sabeërs, mannen van grote lengte, zullen naar u overgaan en zullen van u zijn. Ze zullen u navolgen en boeien zullen ze overkomen en voor u zullen zij zich buigen. Ze zullen u smeken en zeggen, voorzeker, God is bij u en niemand anders, er is geen andere God. Kijk, dat doet God. Ik lees u nog een vers uit Jesaja 49, vers 22 en 23. Zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal mijn hand opheffen naar de heidenvolken. Naar de volken zal ik mijn banier omhoog steken. Banier is een vlag. Een vaandel, wat ze gebruikten in de strijd. Om te laten zien, wij zijn het. Dan zullen zij uw zonen brengen in de armen. En uw dochters zullen gedragen worden op de schouder. En koningen zullen uw verzorgers zijn. En hun vorstinnen uw voedsel. Ze zullen zich voor u neerbuigen met het gezicht der aarde. En zullen het stof van uw voeten likken. U zult weten dat ik de Heere ben. Zij zullen niet beschaamd worden die mij verwachten. Kijk, het woord van God de Vader, de Almachtige. Zie je hierin ook dezelfde belofte als dat Jezus de overwinnaars in hem gaf in de brief aan de gemeente in Thyatira? We hebben toen bestudeerd, een paar weken terug, wat het betekent dat Jezus zijn volk, diegenen die dus de geestelijke strijd overwinnen hier op de aarde, de macht geeft om met een ijzeren scepter over de heidenvolken te gaan regeren met Jezus. Dat staat in Openbaring 2, vers 26 en 27, als u het nog eens op wil zoeken. Jezus belooft de overwinnaars, zijn volk, macht, kracht, eer, heerlijkheid, onbezorgdheid en vrede aan iedereen dus die hem navolgt en trouw blijft tot in de dood. Die gelovigen noemt Jezus overwinnaars. De gemeente in Philadelphia kreeg nog een mooie belofte, die we lezen in het 10e vers van Openbaring 3. Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken. Deze gemeente wordt bewaard voor het uur van de verzoeking die over de hele wereld komen gaat. Wat wordt hier bedoeld? Wat zegt Jezus hier feitelijk? Bewaart hij die broeders en zusters van de gemeente in Philadelphia voor dat uur van verzoeking? Of zegt hij eigenlijk dat hij zijn universele gemeente op de aarde voor dat uur van verzoeking bewaart? Of geeft hij kracht om te overwinnen en standvastig te blijven in dat uur van de verzoeking, als deze over heel de wereld komen gaat? En wat houdt dat dan in? De kanttekeningen in de herziene statenvertaling, in de studiebijbel ervan, die zijn daar niet helemaal duidelijk over. De vertalers die wisten niet precies van, oké, wat wordt hier nou bedoeld? Er zijn stromingen. De ene stroming die leert van, nee, het volk van God is van opgenomen, voordat dat gaat gebeuren. De ander die leert van nee, dat gebeurt en God bewaart zijn volk, totdat hij weer komt. Dat even kort gezegd. Ik noem u wat verzen op, dan kun je dat aantekenen en kun je thuis zelf opzoeken en doorlezen. Openbaring 19 vers 19 en Openbaring 20 vers 7 tot 9. Daar wordt beschreven dat Gods volk, dat er een korte periode zal zijn waarin de verdrukking zal toenemen. En Gods volk escaleert zichtbaar tegen hen die op de aarde wonen, dus de mensen. Dat is een zinsmede die wijst op de opstandige mensheid, dus de ongehoorzame, de heidenen. Dat staat in Openbaring 6 vers 10, Openbaring 8 vers 13, 11 vers 10, 13 vers 8 en 12 en 14, dus hoofdstuk 13 vers 8, 12 en 14, en hoofdstuk 17, vers 2 en 8. Jezus belooft, even kijken, die aantekeningen, wat is belangrijk voor ons nu? Ja, Jezus belooft trouwens niet dat het lijden en het martelaarschap ons allemaal bewaard blijft. Want dat was toen al bezig. Dus dat kan hij niet beloven. En dat belooft hij ook niet. Van, en, even kijken. Ja, Openbaring 13 tot 20. Als ik die hoofdstukken doorlees, dan lees ik eigenlijk de volgorde waarin er een grote christenvervolging komt. God vervolgens de heidenen straft. Daarna dat Jezus komt en de Satan gevangen neemt en opsluit. Jezus in die periode van dat de Satan is opgesloten de eerste opstanding laat gebeuren. En met zijn volk 1000 jaar regeert op de aarde. De Satan dan kort wordt losgelaten en Jezus dan definitief de Satan overwint en de eeuwigheid begint. Ik lees hier uit de Openbaring 13 vers 7 tot 8 die ik heb opgenoemd voor. En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen. En hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. En alle die op de aarde wonen zullen het aanbidden. Althans, van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens en het lam dat geslacht is van de grondlegging van de wereld af. Indien iemand oren heeft, laat hij horen. Als iemand in gevangenschap voert, die gaat zelf in de gevangenschap. Als iemand met het zwaard doodt, die moet zelf ook met het zwaard gedood worden. Hier is de volharding en het geloof van de heiligen. Kijk, dit gedeelte gaat al over het uur van de verzoeking. Er komt de wereldmacht, die de alleenheerschappij opeist op de aarde, en die iedereen dwingt hem te aanbidden, en zonder het aanbidden van die heerser en zijn kenmerk aan te nemen, is het ook niet mogelijk om te kopen en te verkopen. Waardoor het dus in feite onmogelijk wordt om te leven. Dus als je niet kan kopen en verkopen, kan je niet werken, kan je niet eten, kan je niet kleden, kan je niet wonen. Ja, wat moet je dan? Dan sterf je. Of je moet zelf voorzienend ergens kunnen zijn. Als Jezus dan niet terug zou komen, zouden de christenen gedwongen worden, om uit zelfbehoud, uit overlevingsdrang, om naar beestjes te gaan aanbidden. Daarom zegt Jezus op een plaats dat hij dan terugkomt, omdat er anders niemand van zijn volk meer over zal blijven. Dit thema ga ik nu verder niet op in, want er is heel veel over te zeggen en aan te tonen vanuit de Bijbel, maar daar komen we in de toekomst nog wel verdiept op terug. Tot dat moment roept Jezus dus op de gemeente in Philadelphia, maar ook ons op, om trouwen standvastig in het geloof te blijven en onze opdracht van hem te vervullen. Dat lezen we in het 11e vers. Zie, ik kom spoedig, houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. Jezus belooft dus wederom een prachtige beloning aan diegenen die overwinnen. Nu beschrijft hij dat in vers 12 als zuilen in de tempel van God. En dat hij de naam van God en de stad van God en Jezus' nieuwe naam op ons schrijft. En onze kroon dus niet weggenomen kan worden. In vers 12 lees ik: wie overwint, hem zal ik tot een zuil in de tempel van mijn God maken. En hij zal daaruit niet meer weggaan. En ik zal de naam van mijn God op hem schrijven, en de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel bij mijn God vandaan, en mijn nieuwe naam. Deze prachtige belofte kunnen we eigenlijk in één verklaring, in één zin, als volgt samenvatten. Als een zuil in Gods tempel waarin de naam van God is gegrift, kan hij die overwint nooit geweerd worden uit Gods aanwezigheid, want hij zal wonen in Gods nieuwe Jeruzalem als Davids koninklijke erfgenaam. Een zuil is een pilaar. Een pilaar of zuil wordt aangebracht op het fundament om daarbovenop een dak of een verdieping te kunnen bouwen. Dus Gods tempel bestaat uit overwinnaars die allemaal zuilen worden, en waarop God dus zijn gemeente verder bouwt. Weer een verdieping erop. En weer een verdieping. En weer een verdieping. Dat is Gods gebouw. Dat is Gods grote, enorme tempel. Als zo'n zuil of pilaar wordt weggenomen, is de draagkracht verminderd. En dan loopt dus de kans, de tempel bedoel ik, kans, om dus in te storten. Dus overwinnaars die zuilen worden, kunnen niet verwijderd worden uit Gods tempel. Want we zijn het verlengstuk eigenlijk van het fundament, Jezus Christus en zijn woord, zijn apostelen. Dus die dat hebben als fundament hebben neergelegd voor alle gemeentes daarna. En doordat Gods naam op ons geschreven is, zijn we ook eigendom van God zelf. Dus wie wil dat wegnemen? De Satan kan daardoor geen aanspraak meer op ons maken. En heeft ook geen macht meer over ons. Daardoor krijgen wij dus ook het voorrecht om in Gods nabijheid en zijn aanwezige heerlijkheid te mogen blijven wonen in zijn stad. Ik lees u tot slot nog, om die tempel te verduidelijken, de Openbaring 21 vers 22-27 voor. Ik zag geen tempel in haar, want de Heere de Almachtige God is haar tempel en het Lam. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar en het Lam is haar lamp. En de naties die zalig worden zullen in haar licht wandelen en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want daar zal geen nacht zijn. En ze zullen de heerlijkheid en de eer van de naties erin brengen. Al wat onrein is, zal er niet inkomen. En ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam. Dus deze tempel, want daar gaat het me even om in deze preek, dus deze tempel waarin wij trouwe kinderen van God een zuil mogen zijn, is Jezus zelf. Dat betekent dat wij dus één mogen zijn met Jezus. En Jezus is God, dus ook met God zelf. En wonen in zijn stad bij hem, waar niks verkeerds en onheiligs meer ons aanvalt, verleidt, probeert te misleiden, ons ziek maakt, ons pijn doet, etc. aanwezig meer is. Dit is hetzelfde beeld wat Jezus hier schept, als dat de gemeente van God de bruid van Jezus is. Die dan de bruidegom in dat beeld genoemd wordt. Bruid en bruidegom, die trouwen met elkaar en hebben gemeenschap met elkaar. En zo worden ze één. Zo ook Jezus als tempel met daarin dus ons als zuilen. Dan word je één. Je bent onderdeel van die tempel. Broers en zusters en geliefde toehoorders, begrijpt u dat? Is het duidelijk van dat ons loon straks niet zomaar een loon is, maar dat wij volledig één worden met Jezus, met God zelf? Ik zeg niet dat wij God worden, maar dat we wel één worden. En dat wil Jezus, dat wil God, ons hier op aarde op voorbereiden. Daarom zegt hij, streef ernaar om Jezus gelijkvormig te worden. Weet je, niet hetzelfde, maar wel zo hetzelfde mogelijk. Want we zitten hier nog in ons eigen vlees. Dus we kunnen niet hetzelfde worden. Wij zijn niet zondevrij. Als het goed is, ben je zondevrij nu, na de bekering. Maar we hebben wel die erfzonde gehad. We hebben ook te strijden tegen zonde. Maar straks in die eeuwigheid is dat allemaal niet meer. Dan zijn we overwinnaars, dan zijn we de bruid, dan zijn we die zuilen, die één worden met Jezus. Eén worden met God. Is dat geen heerlijkheid? De mensen hier op aarde die roepen, God is in mijzelf, ik ben God. Wauw. Hoe kan je God zijn terwijl je nog niet eens fatsoenlijk kan leren? Je begrijpt nog niks. Want anders zei je die dingen niet. Hoe kan je dan zeggen dat je God bent die alles weet, alles heeft geschapen, alle macht heeft? Als ik je water geef, weet je alleen maar dat je ermee kan, dat je er kan drinken, dat je kwast erin kan uitspoelen een beetje, met het waterverf überhaupt is. Dat je daar een visje kan zetten. Dat je daarin je plantjes kan besproeien. Dat je daarmee je auto en je huis kan schoonmaken. Maar veel meer weten we niet over water. Ik pak maar eventjes dit als voorbeeld. Als huistuin keuken voorbeeld. Ik heb het niet over allerlei wetenschappen. En ook die wetenschap weet toch niks. Maar hier hebben we het over God. De mens. Zelfs de wetenschap probeert het brein van de mens te begrijpen en dat lukt ze nog niet. Dat is pas heel minimaal. Weten ze daar pas iets over. Daarvoor zijn hersenziektes ook zo moeilijk te behandelen. En ziektes überhaupt, want veel komt uit het brein vandaan ook. Maar God weet alles, broeders en zusters. Hij is alles. Door hem is alles. Door hem en uit hem komt alles. Het is zijn meesterwerk, de hele schepping. Wij zijn zijn meesterwerk. Gelijkvormig gemaakt naar het beeld van hem. Naar het beeld van God zijn wij geschapen. Daar moeten we er zuinig op zijn. Daar moeten we zorgvuldig mee omgaan met ons. En broeders en zusters en geliefde toehoorder, van we moeten overwinnen. En rond af. Want dit is zo'n mooie belofte. Dat je alleen maar, wauw, God, wat bent u groot. Wat is uw woord? Zit er veel diepte in. Wat wil u ons toch allemaal leren uit uw woord? Hoe lief hebt u ons? Dat u ons als loon geeft om één te worden met uzelf. Dat is pas liefde. Broeders en zusters, dit is zo'n prachtige belofte wat Jezus geeft aan diegenen die overwinnen. Niet alleen aan de broeders en zusters in Philadelphia, die aan het overwinnen waren, maar ook aan ons, in onze tijd. Met onze vervolgingen, met onze verlokkingen, misleidingen. We moeten daar overheersen, we moeten overwinnen, broeders en zusters. Dan krijgen wij dat loon. Dus broeders en zusters, houd vol en overwin. Dan zullen we voor altijd straks één zijn met Jezus Christus, God zelf, tot in alle eeuwigheid. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeente zegt. God zegent u en heb met een dankend en binnend hart overdenken voor deze preek. Ik wens u nog verder een gezegende week en voor vandaag nog een rijk gezegende Sabbat. En overdenk het woord, broeders en zusters. Want het is zo prachtig. Amen.